In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Julia die belde me op. Die ging een bod doen op een woning in Nijmegen. Ze heeft een aankoopmakelaar en ze zegt, ja, de aankoopmakelaar die zegt, ik moet 2,90 bieden op dit appartement. Ik zeg, ja, dan zal dat wel nodig zijn. Nee, zegt ze, maar ja, ik vind het echt veel te veel. Ik wil maximaal 275.000 bieden. Ik zeg, ja, wat zou jij doen? Ik zeg, ja, weet je, je moet gewoon altijd heel dicht bij je gevoel blijven. En als jij die 2,90 niet waard vindt en je hebt dat straks de woning, dan blijft altijd dat gevoel hangen. Dus ik zeg, nou dan moet je gewoon naar jezelf luisteren. En tegen de aankoopmakelaar zeg ik, nee, weet je, ik ben het daar niet mee eens. Ik wil gewoon 2,75 bieden. Dus uiteindelijk heeft ze dat gedaan. En jawel, je gaat het al. Ze heeft de woning gekregen en wel voor die 2,75. Dus.
Kijk, super. Ja. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar de 6e aflevering van de Gewoon bij Saskia podcast. De podcastserie waarin hypotheekadviseur Saskia Geene jou op weg helpt bij alles wat je maar moet weten bij het kopen van een huis. Mijn naam is Robert Huusken en vandaag gaan Saskia en ik het hebben over het bieden op een huis. Ja, eindelijk Saskia, het is zover.
Yes, we zijn zover.
Ja, we mogen gaan bieden. Leuk.
Ja, 6 aflevering voor nodig, maar...
Wel belangrijk, het voorwerk natuurlijk.
Zeker.
Maar ja, hoeveel moet je nou gaan bieden? Moet je onderbieden? Moet je overbieden? Wat moet je allemaal invullen bij een bod? Dat gaan we behandelen vandaag in deze aflevering. En ik heb ook wel het gevoel dat veel mensen dit interessant gaan vinden. Hè? Want,
ik denk het ook. Ik denk dat dit ook het meest spannende onderdeel is van het hele traject eigenlijk. Hè? Dan wordt het opeens echt.
Ja, want ik kan mezelf wel herinneren dat toen ik op Funda ging kijken, dan zie je een vraagprijs en eigenlijk in je hoofd ben je dan al gaan kijken en denken, oh ja, dan kan ik dit misschien wel gaan bieden.
Ja, en je bent natuurlijk met de bezichting misschien al verliefd geworden op die woning. En je hebt al heel veel research gedaan. En ja, je bent er gaan kijken, nog 6 keer langs gereden. Dus ja, nu komt het bieden. En dan wordt het opeens ook wel echt van, oké, stel dat we het worden, dan wordt dat ons huis. Of misschien wel die teleurstelling natuurlijk. Hè? Dus,
ja. En ga jij in deze aflevering het ultieme antwoord geven waarin iedereen het winnende bod gaat uitbrengen?
Zeker, nee. We gaan het zien wat ik te brengen heb.
Ja, uiteindelijk weten wij natuurlijk ook niet wat de ander gaat bieden. Want daar ben je natuurlijk van afhankelijk. Hè? Als er nog iemand is die 1.000 euro meer biedt, dan kan het misschien snel over zijn.
Ja, je weet het niet. Het blijft een gokje, inderdaad.
Ja. Maar wel spannend. Ik zou zeggen, first things first. Waar moet je eigenlijk een bod gaan uitbrengen?
Nou goed, als je bent gaan bezichtigen, je hebt aan die makelaar gevraagd, ik wil een bod brengen, waar moet ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? 9 van de 10 keer zul je horen, je hebt een Move-account, dat is een online platform van ons gekregen. Daar staan de vragenlijsten staan daarin klaar, de plattegronden, de foto's, alles staat daarin klaar. En je hebt ook bijvoorbeeld een platform dat heet Eerlijk Bieden. Beetje vergelijkbaar zijn ze met elkaar. Maar 9 van de 10 keer zul je wel horen van, ga maar naar dat platform. En er zit een knop bod uitbrengen. Heel zwart-wit gezien. Dus de makelaar die zal je inderdaad daar naartoe verwijzen. Er zijn nog enkele makelaars die zeggen, dan doe maar een belletje of stuur me maar een mailtje. Maar ik moet zeggen, kom het echt nog maar zelden tegen. Er zijn ook makelaars die hebben gewoon een eigen soort website gemaakt of op hun website een soort formulier. En dan werkt eigenlijk het invullen werkt eigenlijk hetzelfde. Je ziet ook wel eens een fysiek formuliertje wat nog ingevuld moet worden. Maar als een makelaar dat nog doet, dan ben je in dat opzicht denk ik niet meer helemaal van deze tijd. Ik kom ze in ieder geval niet meer echt tegen. Het begint dus inderdaad met het bieden op dat platform. Zoals ik zei, daar zie je echt alles in terug. Kijk gewoon even voordat je het bod gaat doen. Meestal is er een deadline van voor die datum moet je je bod uitbrengen. Kijk even van tevoren al een keer naar die vragen. Van, wat vragen ze nou? Wat moet ik verwachten? Hè? Je moet denken aan de koopprijs, welke voorwaarden je gaat stellen. Je bod natuurlijk. Hè? Maar ook wanneer je de sleutel wil ontvangen. Dat zijn een beetje de vragen die voorbij komen. Nog een aanvullende toelichting kun je geven over de bouwtechnische keuring. Daar gaan we dadelijk ook wat verder op in. Maar je begeeft je eigenlijk naar zo'n platform, heel simpel gezegd.
Ja. Een vriend van mij die stuurde mij een tijdje geleden een berichtje. Die was in de zoektocht naar een huis en die had een appartement op het oog. Bod uitbrengen uiteindelijk. En toen appte die mij, ik ben een bod aan het uitbrengen en er moet voor dan en dan binnen zijn. Maar ze vragen naar voorbehoud van financiering. Wat moet ik daar invullen?
Ja. Ja. Nou ja, goed, ik bespreek het als hypotheekadviseur natuurlijk uitgebreid. Hè?
Nou, dat had hij niet.
Nee. Het verbaast me eigenlijk wel. Hè, dat ik neem de koper of mijn klanten dan ook echt even mee van goh, hè, als je gaat bieden. Kijk dan eventjes hoe en wat en vraag ook even aan de makelaar hoe het werkt. Maar let op, met en zonder voorbouwd financiering, er zijn allerlei mogelijkheden in. Komen we ook echt nog specifiek even terug op die voorwaarden. En dan zal ik ze ook wat nader toelichten. Maar ik denk dat het inderdaad toch wel voorkomt. Maar dan zou je eerder zeggen dat het inderdaad iemand is die nog niet helemaal voorbereid is. En gewoon is gaan kijken omdat die dacht, oh, misschien wil ik wel een huis kopen, vind het wel leuk. Oh, nu vond ik hem eigenlijk zo leuk dat ik een bod wil doen. En dan inderdaad tegen zulke vragen aan gaat lopen. Ja.
Move, zei je al. Dat is een heel bekend platform. Ja. Jij noemde ook nog Eerlijk Bieden.
Eerlijk Bieden.
Wat is dat? Is dat vergelijkbaar met Move?
Ja, het is eigenlijk wel vergelijkbaar. Wat ik met name weet, wat het verschil is, is dat bij Move, op het moment dat je een bod doet, komt het gewoon meteen binnen bij de makelaar. Vaak ziet de verkoper het dan ook meteen. Dus dat is meteen inzichtelijk voor de ontvanger, zal ik maar zeggen. Bij Eerlijk Bieden is het zo dat er een deadline is, hè, bijvoorbeeld woensdag 12 uur. Betekent ook dat op woensdag om 11:01 ook de makelaar, maar ook de verkoper pas de biedingen krijgt te zien. Dus in de tussentijd wordt daar niet onpubliekelijk, zeg maar, krijgt iemand dat binnen. Dus dat
in vriendjespolitiek en zo.
Daarom heet het ook Eerlijk Bieden. Van goh, iedereen doet gewoon zijn bod en op het moment dat de termijn sluit, dan pas krijg je te zien hoe en wat. Dus naar mijn weten is dat het wezenlijke verschil. Er zit nog één klein verschil in en dat is, daar komen we dadelijk ook wel op. Maar als jij iets van de toelichting of een motivatiebrief of een certificaat hebt van je hypotheekadviseur, dan kun je die bij Move niet uploaden. Daar zit geen functie daarvoor in. En bij Eerlijk Bieden wel, dan vragen ze daar ook echt om. Van upload hier je certificaat. En daar kun je hem dus wel gewoon meteen in één bot helemaal alles uploaden. Terwijl bij Move moet je het even naar de makelaar erachteraan mailen, zeg maar.
Dus even goed induiken. Kijk even een keer op dat platform, want daar kun je denk ik al in als je bezit.
Ja, je kunt gewoon een bot klikken op van ik wil een bot uitbrengen en dan gewoon de vragen. En je kunt het dan fictief een keer voor jezelf invullen. Maar druk je onderaan op de knop, dan gaat hij echt de bühne over. Ja. Dus dan is het officieel.
Maar ik bedoel, je kunt daar pas op inloggen als je bijvoorbeeld echt een aanvraag voor een bezichtiging hebt gedaan.
Als je geen bezichtiging hebt gehad, dan heb je vaak ook geen inlog. En dan kun je daar ook niet op bieden, tenzij dat het inderdaad nog werkt met een mailtje of zo'n website van de makelaar zelf.
En hoeveel moet je dan bieden? Dat is denk ik ook wel een vraag die heel erg leeft. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar een huis rond de 350. Moet ik dan overbieden? Moet ik onderbieden? Hoe werkt dat?
Hoe zit dat? Ik denk dat dit ook wel de meest gestelde en ook wel de moeilijkste vraag meteen is. Hè? Want wat ga je dan nou uiteindelijk bieden op die woning? Ik denk, het ligt echt heel erg aan de regio. Hè? Kijk, als ik kijk hier naar de woningen in Weert en omstreken, waar ik zelf veel klanten heb en woon. Ja, daar zit het zeg maar grofweg tussen de 10.000, 30.000, 40.000 euro qua biedingen. Je hebt bepaalde wijken, daar weet je al van, daar is het misschien wel ietsjes meer.
Die zijn wat geliefder dan.
Hè? Ook net zoals de vraag van, hoeveel bezichtingen zijn er? Ja, dat gaat ook wel een beetje bepalen. Zit je eerder bij de 10 dan bij de 40.000 overbieden? Bijvoorbeeld in Nijmegen. Vaak zie je dan in Nijmegen-Oost is heel gewild. Daar kom je met 40.000 euro, ben je nergens. Dan moet je eerder bij wijze van denken aan 60 tot een ton. En nogmaals, ook ik weet het natuurlijk niet precies wat je moet bieden. Uiteindelijk, als je het wel precies wil weten en wat ook vooral de waarde van de woning is, waar we het in de vorige podcast over hadden, ja, dan moet je echt wel even schakelen met een aankoopmakelaar. En ja, anders is het toch ook wat je zelf ervoor wil geven.
Ja, vrienden van mij die waren op zoek in Amersfoort.
Dat is wel een moeilijke regio.
Ja, dat was echt heel moeilijk. Ja. En dat, uiteindelijk is het gelukt, maar die zijn ook echt heel vaak van de koude kermis thuisgekomen. Dat ze flink hadden overboden.
Nog niet geworden.
En dan hadden ze een aankoopmakelaar en die zei, de verkoopmakelaar, maar maakt ook niet uit wie het zei, maar die zei uiteindelijk van, tussen jullie bod en het winnende bod zat nog echt een hele mooie nieuwe auto. Qua verschil. Dus ja, dat gaat al wel richting de... Ja, wat heb je? 50 tot 100.000 heb je echt een dikke nieuwe auto.
Oh, een hele dikke nieuwe auto.
Precies. Ja, precies. Dus volgens mij zat dat er echt nog wel tussen.
Oh, jeetje.
Ja, en dan hebben we het dus nog niet eens over overbieden. Maar echt tussen het verschil tussen het winnende bod en hun bod. Dus ja, dat is echt lastig, hè?
Ja, heel moeilijk. Ik hoor het ook. Het is wel heel fijn, hè, dat... Je kunt het biedlogboek op de uur opvragen. Dus je kunt wel echt zien van hoeveel verschil zat er tussen. Is het gewoon... eenmalig een uitschieter, zat de rest een beetje in dezelfde range? Of zat er echt heel veel... zat iedereen een beetje een hoge kant, dan had je zelf te weinig geboden. Dus ja, je kunt natuurlijk met dat biedlogboek wel heel veel inzicht ophalen. Ja, uiteindelijk is het gewoon toch een beetje aftasten van wat ga ik bieden. Dus ja, het hele eerlijke antwoord is ja... Ik kan vaak wel een beetje meedenken en een beetje een range of vanuit mijn ervaring spreken. Van, ik heb laatst een klant ook in die regio gehad en die had dit geboden en was het wel of niet geworden. Maar uiteindelijk, blijft het een gok. Ja. Dat is wel het eerlijke en misschien ook het moeilijke antwoord is. Ja.
Je hebt zelf een keer een appartement verkocht. Mijn eerste woningje, zeg maar. Was een vraagprijs gesteld in de zin van, dan hopelijk gaat daar nog wel wat overheen. En hoeveel, dat weten we nooit, kon de makelaar natuurlijk ook niet zeggen. En toen kreeg ik een bod binnen en dat was de vraagprijs. Ja. En ook een bod, dat was onder de vraagprijs, denk ik. Hoe durven jullie? Dat is mijn
was je bijna beledigd.
Maar dat gebeurt dus ook. Wanneer moet je onderbieden dan?
Ja, het onderbieden gebeurt inderdaad ook nog wel. Ik heb nu toevallig met een klant te maken die in het bieden is en die heeft onderboden. Wat in dit geval de situatie was, is dat het echt een behoorlijk klushuis was. Misschien ook net niet door de makelaar op het goede moment in de markt gezet. Hè, je ziet altijd als het dan wat grauwer is buiten of midden in de zomervakantie, dan kan het net een fout moment zijn. Dat er opeens wel animo in het begin is, maar die doen geen bod en dan staat de woning opeens lang te koop. Dus je ziet vaak woningen die of echt langere tijd te koop zijn. Vaak zijn dat ook een beetje de klushuizen of de huizen waar misschien wel bouwtechnisch iets mee aan de hand is. En bij deze klanten was dat inderdaad ook het geval. Er was eigenlijk maar heel weinig animo. Het stond al even te koop, echt wel bijna 6 maanden... In dit geval waren het erfgenamen die verkopen en die konden het onderling ook niet eens worden. Dus
was overleden.
Dus iemand was overleden en die erfgenamen verkopen het huis. En ja, je ziet dan, die moeten het onderling natuurlijk wel eens worden over de verkoopprijs en of met het bod akkoord gaan. Ja, en die raken onderling niet tot een overeenstemming, met als gevolg dat de eerste bieding er niet aan uit is gekomen. En dan zie je dat zo'n traject opeens heel lang duurt. En dat komt niet ten gunste voor de prijs. Wel natuurlijk verkopers die dan zeggen, we kunnen er doorheen kijken, we willen toch verbouwen en noem het maar op. Ja, dan kun je inderdaad echt nog wel onderbieden. Maar ja, het komt minder vaak voor dan het overbieden.
Ja, en heb je dan nog een tip om te kijken van hoeveel moet ik dan bieden? Moet ik overbieden, onderbieden?
Ja, goed, we hadden het natuurlijk over de aankoopmakelaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als klant gewoon eerst zelf de markt op wil. Om gewoon zelf te ervaren en te proeven. En toch eens ook een keer een bod te willen doen. Wat misschien sowieso een goede is om te weten dat een bod niet bindend is. Veel klanten die denken dat maar dan doe ik een bod en dan zit ik er ook aan vast als ze me opbellen. Dat is niet het geval. Je hebt namelijk nog bedenktijd, wettelijk 3 dagen. En die gaan pas in na het tekenen van het koopcontract. Maar die tijd daartussen, vaak duurt dat een weekje. Daar zit je nog steeds ook niet vast aan dat bod. Dus
je hebt niks getekend.
Nee, dus ik snap dat heel spannend en heel definitief voelt voor klanten. Maar echt bindend is het nog niet. Je hebt wel een mondeling overeenstemming. En er gebeurt natuurlijk zelden dat iemand daar van afziet of van uitwijkt. Maar ja, het mag wel. Hè. Kijk, als je dan toch opeens twijfel voelt, ja, dan kun je nog steeds wel er vanaf zien. Maar goed, de echte tip die ik vooral heb als je kijkt naar het doen van een bod en wat moet je dan bieden, is dat je via de website van het kadaster kun je een koopsomoverzicht downloaden. Dus ja, je hebt daar eigendomsinformatie, je hebt wat kadastrale kaarten, je hebt van alles, maar het gaat even om die eigendomsinformatie. Op die eigendomsinformatie kun je dan, je vult eigenlijk gewoon de postcode van het huis in, hè, waar je bent gaan bezichtigen. Dan krijg je een overzicht te zien van dat huis. Dus je ziet van, goh, de huidige eigenaar heeft het voor bedrag X gekocht. Dat is leuk om te weten, hè. Zeker als daar een paar jaar tussen zit, dan denk je, oh, nou, ik moet daar nu 3,50 voor betalen en zij hebben het voor 190 gekocht.
Dik cashje.
Ja, dan weet je ook, oh, er zit veel overwaarde. Ja. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat er vooral om dat je ziet. Ik krijg namelijk het overzicht te zien ook van alle woningen in de straat. Of in ieder geval met dezelfde postcode. En daaruit kun je dus opmaken van, oké, daar is misschien een woning 3 maanden of 6 maanden geleden nog verkocht. En voor welke prijs dat die verkocht is. Dan gaat het er niet om dat je dat al kan zien als het bord verkocht in de tuin staat. Want vaak komt dat er meteen op nadat een koopcontract of iets getekend is. Het gaat erom dat de overdracht bij de notaris is geweest en dan worden vaak die woningen verwerkt in het kadaster.
Ja, dus maar dat kan wel echt even duren, hè?
Ja, dat kan evengoed wel even duren. Nu zitten we wel in een snelle markt, dus je ziet alles wordt snel verkocht, snel verwerkt. Passeerdatums liggen vaak binnen 3 maanden. Dan zien het wel snel verwerkt in dat overzicht. Het geldt natuurlijk voor die woning waar je gaat kijken, maar misschien is de straat erachter of ervoor, staan daar dezelfde woningen in. Ja, daar kun je dan natuurlijk ook gewoon even op die postcode een uitdraaitje van maken. Het kost iets van 3-4 euro, dus het is ook niet een wereldprijs. En het geeft je wel zelf heel veel inzicht. Ook je kunt de ontwikkeling, want je ziet het ook van een aantal jaren geleden. Dus je kunt ook de ontwikkeling van de prijs in de afgelopen jaren zien. Je kunt natuurlijk opzoeken hoeveel een waardeontwikkeling dit jaar is. Ja, dan reken je dat zelf een beetje door. En ja, dat in ieder geval, ik heb het zelf ook gebruikt met het doen van een bod. Om te kijken van, goh, en hoe, ja. En wij kwamen daardoor juist erachter dat die woning wel extreem hoog geprijsd was. Hmm. Waardoor wij uiteindelijk, is nu natuurlijk wel een jaar geleden, dus kunt er nu niet heel veel meer mee, maar daardoor ook onderboden hebben. Omdat we juist door dat overzicht uit het kadaster zagen, want god, dit is wel een extreem verschil. In prijsstelling.
Ja, ik heb zelf ook een keer gedaan. Waren we naar een bezichtiging geweest van een huis wat we uiteindelijk niet een bod op hadden uitgebracht, want we hadden ons eigen huis al in de tussentijd gevonden.
Ja.
Maar dat ik dacht, ja, ik wil wel even weten voor hoeveel is die er nou uitgegaan. Dus dat was inderdaad naar het kadaster, maar ik kon ook voor alleen dit specifieke huis een sms'je sturen met koopsom, postcode, huisnummer. En ik kreeg volgens mij een sms'je terug met de koopsom. En ik dacht, oké. Ja. flink overboden toen.
Ja, kijk, er zijn ook mensen die zijn gewoon nieuwsgierig. Hè? Van waar is het huis van de buren voor verkocht?
Ja.
Dus ja, als je daar nieuwsgierig naar bent, dan kun je daar natuurlijk ook voor die 3-4 euro gewoon zo'n uitdraai maken. Dan moet je natuurlijk even een paar maanden wachten. Of je wacht even een halfjaartje.
Klopt.
En vraag je dat op. Maar als je dat interessant vindt om te weten, en dat kun je natuurlijk dus ook heel goed gebruiken naast het biedlogboek op vraag van, goh, wat, ja, als je het niet bent geworden, wat kun je dan bieden en wat is dan een beetje een reële prijs en waar zijn die woningen eigenlijk allemaal voor weggegaan? Stel, dat is een woning van 3 maanden geleden, dan staat die vaak ook nog wel op verkocht op Funda.
Ja.
Dan kun je ook zien, is die van binnen een beetje vergelijkbaar of niet? Ja. Dus ja. Dat.
En dan, dan hebben we een beetje bepaald, oké, dat wordt een beetje het bedrag. Uiteindelijk weet je het natuurlijk toch niet. Nee. Maar wat zit er dan in dat bedrag? Moet je dan nog op bepaalde zaken letten? Dat je ineens dan iets hebt geboden, maar moet je dan ook daarbij zetten van wat je daar dan voor wil? Of?
Ja, je doet eigenlijk een bod.
Zit dan ineens de garage er niet bij?
Ja, normaal zit dat er wel bij.
Okay.
Ja, je hebt een verschil tussen roerend en onroerende zaken. Nou, onroerende zaken, dat is het huis, de garage. Ja, eigenlijk gewoon het huis zelf. En je hebt de onderdeel roerende zaken. Roerende zaken, dan moet je denken aan gordijnen, kasten, lampen, de jacuzzi die in de tuin staat. Nou, even van die dingen. Als je dus inderdaad een bod doet en je zegt, nou, ik doe een bod van 350.000 euro, dan krijg je op de duur ook een move of een eerlijk bieden een vraag voor, goh, zijn er nog roerende zaken die je wil overnemen? In de vragenlijst zie je ook terug welke roerende zaken te koop worden aangeboden. Dus bijvoorbeeld de lamp of de kast. Dan kun je aangeven van ja, dat wil ik wel of wil ik niet. En ja, dat ja, bied ik nog 3000 euro extra voor. Of nee, dat zit al in mijn bod. Dus is die 350.000 euro inderdaad al inclusief alle dingetjes die je wil overnemen? Of zeg je nou, voor het huis hebben we dit over. En voor het restant wat eventueel die mensen nog aan roerende zaken dus willen verkopen, daar gaan we op een later moment even overeenstemming over zoeken.
Ja, ja, dus ja. Dan kun je eventueel nog later
ja, je kunt dus inderdaad
komen.
Ook aangeven van ja, ik wil wel of nee, ik heb geen interesse in de roerende zaken. En ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay. En als je dan naar dat bedrag gaat kijken, hè, laten we even een simpel bedrag nemen van 300.000 voor een woning. Dan geef je dus in dat systeem aan 300.000 en dan, of zeg je van nee, je moet een heel ander bedrag kiezen.
Ja, ik zeg altijd tegen klanten, maak er een speciaal bedrag van. Hè? Dus stel, je hebt die 300.000 euro. Nou, doe dan, en het huisnummer is 24, doe dan 300.000 en 24 euro. Want dat is het huisnummer. Sommige klanten gaan daar echt heel erg ver in. Hè? Dat ze zeggen, nou, ik doe een geboortedatum. Of oh ja. Ik doe 300.000 en 3 euro. Of ja, je herhaalt cijfers of 300.000 333 of... Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik heb ooit, dat is wel een grappig verhaal, ik heb had een klant en die was gaan bezichtigen. En die verkoper had in de garage een soort klein bierbrouwerijtje staan. En de klant van mij was ook echt een bierliefhebber. Met name van La Chouffe of zo, weet ik veel. Moet me even niet op vastpinnen. Dus wat had hij nou gedaan? Had hij het jaar waarin dat bier voor het eerst gebrouwen werd of zo, had hij dan verwerkt in zijn bod.
Wauw.
Ja, ja, dus dat. En dat werd zelfs een comma-getal. Wat uiteindelijk was de eerste keer dat ik een klant had die een woning kocht met een comma-getal. Wat heel irritant was. Want in de koopakte stond het fout. Bij de notaris ging het niet goed. De geldverstrekking, ja, ik kan geen hypotheek aanvragen op een comma-getal. Dus overal moest iedereen de hele tijd goed opletten dat het goed stond. De koopakte is aan moeten passen. De hypotheekakte, ja, overal, ja, of wat, ja, ik weet in ieder geval, het stond echt op allerlei plekken verkeerd. Dus ik zeg wel tegen klanten, nou, maak het niet te bond.
Liever geen
comma's. Nee, ja, goed, uiteindelijk is het aan de klant. Maar ja, maak er wel iets leuks van. Dus een geboortedatum, een herhaling van ja, cijfers. En dat werkt psychisch gewoon heel goed. Want als ik tegen jou zeg van, oh ja, Robert, ik heb hier een bod van 3 ton, van 310, maar ook eentje van 313, 334 euro. Dan hoor je nu al van, oh, wat was die derde ook alweer? Ja. Dan hoor je die nog een keer. Dus dat blijft psychisch veel beter hangen.
Ja,
merk ik. En mensen vinden het ook wel grappig dat er dan vaak een bepaald verhaal achter zit. Hè? Want er komen straks op dat je een motivatie of iets schrijft. Ja, hoe leuk is het dan om dan ook toe te lichten waarom je dat specifieke bedrag hebt gedaan. En soms is net die 7 euro of 3 euro meer, ja, net het hoogste bod.
Ja. En vind je het nog leuk om mijn verhaal te
ja,
horen daarvan?
Zeker, ja.
Nou, wij hadden een huis op nummer 14. Dus, ja. Maar wij zagen tijdens de bezichtiging al, het waren Ajax-fans. Dus op nummer 14. En ja, onder Ajax-fans, Johan Cruijff speelde altijd met nummer 14. Dus dat is echt wel een magisch getal natuurlijk. En een van die bewoners die voetbalde zelf, wisten we toevallig, graag met nummer 14. Dus ja,
dan moet je nummer 14 verwerken. 14,
ja, dat hadden we gedaan, ja. Ook in de motivatie nog even toegelicht. Want ja, voor hetzelfde geld denken zij ook, random.
Ja.
Dus wel even toegelicht. En ja, we hadden hem gewonnen. Of ja, hoe zeg je dat? We kregen hem. Ja. Gegund. Of het vanwege dat bedrag is geweest, weet ik niet. Maar ja, het was wel leuk. En ik denk dat het misschien wel een glimlach heeft bezorgd.
Opgeleverd, ja, dat is ook. Hè? Want we hadden eerder ook over, het is evengoed een emotie, hè? De verkoop en aankoop van een woning. Dus dat heeft in ieder geval meegeholpen.
Ja. Ja. Laten we even in de voorbehouden duiken. Wat moet je wel en niet aangeven? En wat zijn de belangrijkste voorbehouden?
Ja, er zijn eigenlijk 4 echt, naar mijn idee, belangrijke voorwaarden waar naar gevraagd wordt en wat je in kan vullen. De eerste is de overdrachtsdatum. Nou, de overdrachtsdatum is eigenlijk hetzelfde als de datum waarop je de sleutel van de woning krijgt. Dus ook naar de notaris gaat en dus de woning krijgt. Nou, je kunt aangeven heel specifiek van, hey, ik wil op 1 juli wil ik de sleutel hebben. Maar vaak is het handig om in overleg aan te vinken. Dat is een optie. Daarmee geef je eigenlijk aan, ik wil pas... je geeft eigenlijk gewoon aan, het maakt me niet uit.
Ja, dus komen
we
wel uit.
Komen wel uit. Is het in juni? Is het in september? Daar komen we wel aan uit. Vaak heeft een verkoper wel een voorkeur van een bepaalde datum. En dan kunnen we het ook daar leggen. Je kunt natuurlijk altijd dan in discussie of een onderhandeling gaan over die datum. Vaak vind je elkaar wel.
Dus ik zou dat zelf... vraag bij de bezichtiging aan de makelaar.
Van of ze specifiek inderdaad een datum hebben. En anders zou ik hem gewoon lekker in overleg pakken.
Ja. Oké, dus de overdrachtsdatum moet je bij het pot meegeven.
Ja, dat klopt. Nou, het tweede voorbehoud is het voorbehoud van financiering. Ik denk misschien wel de allerbelangrijkste naast het bedrag... wat je als bot doet.
Dus eigenlijk zeg je, ik bied 3 ton, maar wel op voorbehoud dat ik de financiering rondkrijg.
Ja, je hebt daar 3 keuzes in. De eerste keuze is van, ik wil een voorbehoud van financiering, want ik wil de tijd krijgen om mijn hypotheek geregeld te hebben. Standaard iets van 6 weken is dat. Dus je zegt eigenlijk, ik wil inderdaad het bod, maar ik wil wel 6 weken de tijd om mijn hypotheek te regelen. Nou, dat is een standaard voorbehoud van financiering. Die kun je aanvinken. Je kunt ook aangeven, ik doe een bod van 3 ton... met voorbehoud van financiering voor een bedrag van 200.000 euro... omdat je 100.000 euro hebt om zelf in te leggen. Mm-hmm. Dan weet de verkoper van, oké, het is wel met voorbehoud, maar er is... spaargeld of overwaarde of wat dan ook, dat wordt ingebracht. Dan heb je nog steeds die 6 weken de tijd om je hypotheek te regelen, maar voor de verkoper wel goed om te weten, want het is een wat kleiner risico. Het maakt niet zoveel uit hoe de taxatiewaarde uitvalt, want deze mensen hebben blijkbaar 100.000 euro om dat bod te kunnen doen. Dan komen we bij de derde, en dat is op dit derde onderdeeltje van dat voorbehoud van financiering wat je kunt kiezen. Dat is zonder voorbehoud van financiering.
Oei.
Ja, ik hoor jou oei zeggen. Ja, vooral dat. Hè. Heel veel klanten vinden dat ook spannend. Natuurlijk is het ook heel spannend. Er wordt heel veel over gezegd, ook in de media. Moet je wel of niet met voorbehoud bieden? Maar met een voorbehoud is de vraag of je ertussen komt. Want zit er net iemand zonder voorbehoud van financiering tussen? Dan kiezen verkopers daarvoor. En waarom is dat? Op het moment dat je zonder een verkoop, zonder voorbehoud van verkoop een bod doet, dan is voor de verkoop op het moment dat je het koopcontract tekent, na 3 wettelijke bedenkdagen, zit je als koper eraan vast.
Zonder voorbehoud van financiering.
Van financiering. Dus eigenlijk zeg je dan ook als koper van, ik doe een bod, maar mijn pakken Jan of ik die hypotheek geregeld krijg of niet. Dus de verkoper heeft daar niks meer mee te maken. Mm-hmm. Voor de verkoper natuurlijk een super voorwaarde, want die heeft na het tekenen 3 dagen later zijn huis verkocht. En of jij nou wel of niet je hypotheek geregeld krijgt, is jouw probleem, zeg maar. Heel zwart-wit.
Maar als ik het nou niet geregeld krijg?
Ja, dan zit er een 10% boete aan. En op 3 ton is dat 30.000 euro, dus dat doet wel pijn.
Leuk extraatje voor de verkoper dan.
Ja, het is best nog wel wat ouderwets, zeg ik altijd. Want vroeger was het ook zo. En dan moest de verkoper dan opnieuw de makelaar weer aan het werk zetten. Die heeft weer extra kosten. Nu moet ik zeggen, die 10% staat eigenlijk niet helemaal in verhouding tot de daadwerkelijke verkoopkosten op dit moment. Maar dat was vroeger natuurlijk wel anders. Dan betaalde je echt wel die 10% ongeveer als verkoop. Kosten. Dus die had je weer opnieuw nodig. En dat is wel altijd zo gebleven. Nu is het wel zo dat ik met klanten altijd goed bespreek van welke voorwaarden van financiering moet je dan kiezen. Want ook bij dat zonder voorbehoud, dat klinkt, wat jij net zei, er zit risico aan. Want na die 3 wettelijk bedenk, daar kun je geen kant meer op. Maar als je goed samenwerkt, dan op het moment dat jullie je bod geaccepteerd wordt, je doet vandaag een bod, je hoort morgen of je bod geaccepteerd wordt. Meestal is dat binnen een paar dagen namelijk. Dan komt er een koopcontract, krijgt eerst een concept. Dat concept lees je door als klant. Je stuurt dat nog door naar je ouders, naar je hypotheekadviseur. Iedereen leest dat document door. Dan geef je akkoord. Dan krijg je hem ter ondertekening of je hebt echt een tekenafspraak. En op het moment dat je getekend hebt, dan zijn die 3 wettelijk bedenkdagen. Maar daartussen zit echt wel een week, soms anderhalve week, hè, als we het weekend meerekenen, voordat die dat voorbehoud van financiering eigenlijk verlopen is. En dus ja, ook zonder voorbehoud heb je dus een week tot anderhalf de tijd om je zaakjes te regelen. Mm-hmm. Nou, als je als hypotheekadviseur goed met je klant samenwerkt, dan kun je echt wel alle gegevens zeg maar al verzamelen van een werkgeversverklaring, salarisstrook, eigen geld. Je kunt alles getoetst hebben. Je kunt de taxateur al op pad hebben gestuurd. Waardoor je binnen, ja, ik heb zelfs al vaker een offerte, zelfs binnen de 3 wettelijke bedenkdagen, gewoon klaar voor klanten. Dan heb je ook helemaal geen risico gelopen. Want je weet, oh, het verloopt, maar we hebben alles op orde. Of, hey, het verloopt, maar ik heb al een offerte.
Ja.
Dus dan is eigenlijk dat zonder voorbehoud, dan is er eigenlijk geen risico. Ondanks dat het misschien wel zo voelt als je niet dat goed besproken hebt met je hypotheekadviseur.
Ja, en dan heb je ook nog straks een certificaat genoemd, hè?
Ja, klopt. Ja, het is ook zo, doe je wel met zo'n voorbehoud van financiering aan bod, krijg je ook een vraag of je dan een certificaat hebt. Een certificaat wil eigenlijk zeggen dat jouw adviseur op papier zet van, hey, ik heb deze klanten gesproken, deze berekening en ja, die zijn echt goed voor hun bod. Dat geeft de verkoper net wat meer zekerheid. Want ja, je kunt wel zeggen dat je een hypotheekadviseur hebt, maar als je het dan ook nog aan kan tonen, ja, dan helpt dat natuurlijk wel.
Ja.
Dus dat certificaat, ja, bij de een kun je hem wel uploaden, bij de ander niet. Maar het is sowieso niet verkeerd als je niet zonder voorbehoud durft. Ja, als je echt per se een voorbehoud erin wil van financiering, dat je in ieder geval dat certificaat opvraagt.
Ja.
Ja.
Wat is de derde belangrijke voorbehoud?
Ja, je hebt een derde belangrijk voorbehoud als bouwtechnische keuring. Mm-hmm. Je kijkt natuurlijk bij de bezichtiging van hoe ziet het huis eruit. Maar ik kan me voorstellen dat je soms bij een huis gaat kijken waarvan je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel een voorbehoud van bouwtechnische keuring. Het wil niet meer zeggen dat op het moment dat je bod geaccepteerd is, je iemand langs wil sturen die het huis even keurt. Kijkt van, goh, zit daar een lekkage in het dak of juist niet. Je hebt daar ook wel 2 variaties in van ja, ik wil dat meteen gaan doen. Mm-hmm. Of nee, ik wil daar 2 weken de tijd voor. Je kunt dan vaak ook een bedrag doorgeven van, nou, als er bouwtechnisch blijkt dat er niks boven de €5.000 uitkomt, gaat alles door zoals het is. Maar als blijkt dat er inderdaad 20.000-30.000 uitkomt, nou, dan willen
dat
we
per direct aangepast moet worden of zo. Ja.
Ja, dan willen we afzien van de koop. Of je gaat opnieuw in onderhandeling, omdat er blijkt iets mis te zijn, waar vaak ook een verkoper dan niet vanaf weet, hè, laten we eerlijk zijn. Dus dat is dan ook een moment om dan opnieuw de prijs samen te bepalen.
Ja, dus dit is misschien ook nog wel een goede om te overwegen.
Ja,
zeker bij misschien wat oudere woningen.
Ja. Koop je echt een kluswoning, dan is dat zeker te overwegen. Ja, koop je een woning waar weinig mis aan is, waar heel veel animo is, dan moet je evengoed, hè, ondanks dat je een onderzoeksplicht en dergelijke hebt, wel bewust van zijn dat als er biedingen tussen zitten zonder dit, ja, dat daar dan toch voor de verkoper de voorkeur naar uitgaat. Niet dat ze het niet gunnen dat je geen bouwtechnische keuring kunt doen, maar ja, als iemand toch zonder doet, dan
ja, makkelijker, ja.
Kiezen ze daarvoor, ja.
We moeten even op kijken of we er nog tijd voor hebben. Maar ik zat nog wel te denken, bouwtechnische keuring. Wordt vaak gezegd, bij een appartement hoeft dat niet. Want dat is VVE eigenlijk, alles wat eromheen zit. Is van de Vereniging van Eigenaren. Is dat ook zo?
Ja, als er iets aan de opstal, zoals ze dat noemen, mis is, dan is het inderdaad vaak wel de Vereniging van Eigenaren. Maar ja, zie jij een lekkage of iets? Ja, dat kan ook zomaar van de buurman, bovenbuurman zijn. Ja, dat is niet van de VVE. Aha,
dus misschien ook bij een appartement.
Ja, hoeft niet per se. Je ziet het daar wel een stuk minder, want als er dan scheuren zitten, dan zou dat in al die appartementen moeten zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dus bouwtechnisch echt iets mis met een appartement, stel, je hebt een beneden- en een bovenwoning, dan zie ik het wel vaak. Maar echt een appartementcomplex zelf zie ik het wat minder. Maar ja, let dan vooral zelf ook goed op lekkages en dingen die kapot zijn. Ja. En we hebben ook nog een vierde. Mm-hmm. Die zal met name voor de starters, krijg ik vaak de vraag van, goh, maar is dat dan voor mij van toepassing of niet? Als starter heb je hier niet mee te maken, maar dat is de verkoop eigen woning. Dat wil eigenlijk zeggen dat je eerst je eigen woning wil verkopen voordat je de nieuwe woning koopt. Ja, als starter heb je daar niet mee te maken. Maar is het je tweede huis en je hebt geen zekerheid van de verkoop van je eigen huis of een moeilijk verkoopbaar huis, dan zie je dat nog wel eens als voorwaarde erin voorbij komen.
Ja. Ja,
dus
ja.
Het is goed om te weten dat die er is. Als starter hoef je daar dan verder inderdaad niks mee te doen. En is het je tweede of derde huis, is het goed om met een adviseur even te kijken van, goh, moet ik die voorwaarden dan wel of niet zetten.
Ja. Toen ik mijn appartement verkocht, er kreeg allerlei biedingen binnen. Er waren ook een paar dat ik denk, zo, dat is een leuk bedrag. Maar er stond niks bij.
Ja.
Dat ik denk, oké. En bij die andere stond een heel verhaaltje van, oh, leuk en dit en dat. Ik denk, oh, dat vind ik wel interessant.
Ja, het geeft ook een ander gevoel.
Ja, doet dat ook nog iets? Een persoonlijke boodschap?
Ja, ik denk dat dat heel goed is om een persoonlijke notitie toe te voegen, maar anders een motivatiebrief te schrijven. En schrijf erin waarom die woning, waarom wil je daar graag wonen? Heb je bijvoorbeeld een kinderwens, dan zie je daar je kinderen opgroeien? Of heb je ooit met je ouders in die straat gewoond? Of dat zijn gewoon wat voorbeeldjes die je zou kunnen gebruiken. Doe er ook gewoon een superleuke foto bij, dat mensen inderdaad ook een beetje een beeld krijgen. Ja. Of heb je net dat rare bedrag geboden? Nou, waarom kom je daarop? Hè? Waarom heb jij cijfer 14 daarin gezet? Je kunt er eigenlijk alles ook nog even toelichten. Ook van, qua sleuteloverdracht, het maakt ons niet uit. We zijn flexibel.
We hebben het certificaat van Saskia.
Certificaat hebben we toegevoegd. En maak daar iets leuks van. Het hoeft geen heel kunstwerk te worden. Maar als je in ieder geval al iets van jezelf laat zien. En inderdaad een beetje een verhaal, een beetje een gevoel meegeeft. Ja, het kan absoluut meewerken, ja.
Ja, ik zou het sowieso aanbevelen om te doen. Ik heb het zelf met kopen gedaan en ik heb het verkopen gezien.
Ook
het
opgelet. Werkt
wel echt. Ja, ja,
ja. Ja. Ja, het is gewoon een emotie en je wil gewoon weten wie. Ja, je wil het ook aan een leuk iemand verkopen.
Ja, ja. Ja. Oké, nou ja, hierna steken we denk ik maar een kaarsje aan. Hè. Gaan we op zoek naar een klavertje 4 in de tuin. Ja. Gaan we maar hopen op een goede afloop. Ik zou sowieso je telefoon van stil halen. Want,
stel je voor.
Ja, de makelaar kan zomaar bellen dat het bod wordt geaccepteerd.
Ja.
En dat was het. Bieden op een woning. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer leuke tips. Ik denk dat de luisteraar of kijker ook nog vast wel wat extra aanvullende tips heeft. Die horen wij ook heel erg graag. Of als je een bijzondere ervaring hebt gehad bij het kopen van een woning of van een bieden op een woning. Laat het ons weten. Ik kan bijvoorbeeld via social media, gewoon bij Saskia.
Zeker, ja.
En dan sluiten we zoals iedere aflevering ook deze aflevering af met jouw pro-tip.
Yes. Nou, als je bod gaat doen, doe je bod echt zo laat mogelijk. Vaak is er een deadline. Ik ben natuurlijk niet te laat, hè, dat je bod niet meer op tijd binnen is gekomen. Maar waarom zo laat? Stel de verkoop krijgt bod binnen, maar er zit ook een bevriend stel tussen die een bod heeft gedaan, dat ze onderling niet nog kunnen communiceren om nog even een extra hoger bod of jouw bod weer te overstijgen. Ze zeggen altijd dat het niet gebeurt, maar toch komt het regelmatig voor. Dus mijn tip is inderdaad, doe echt last minute, zeg in het laatste half uur even een bod. Daar komen ook de meeste biedingen pas binnen, maar ben zeker niet te laat.